Gemeente, eerst enkele mededelingen. Morgenavond, maandagavond dus, 4 mei, is er dus een herdenkingsdienst. Daarvan is gezegd dat de aanvang is 7:15. We willen dit stellen op 8:20. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 100, het eerste en tweede vers. Juich aarde, juich alom de Heer. De Heer is God erkend dat Hij ons heeft gemaakt. Beginregels van de beide eerste verzen van Psalm 100. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Uw goedertierenheid, Heere, ligt alom verspreid op al uw werken en op onze wegen. Daarbij worden wij bepaald als van de morgen van deze dag, als gemeente ons mochten opmaken naar uw huis. Als wij ons neerzetten onder uw woord, als wij de kansel mogen beklimmen in onze gemeente om het woord uit te dragen. Wat geeft gij ons uw zegening dag aan dag? En wat hebt gij het ons alles wel gemaakt boven bidden en denken, zodat wij ook na de afwezigheid weer terug in onze gemeente elkander mogen ontmoeten en nu ook weer op deze uw dag rond uw getuigenis. We zeggen uw grote naam dank voor al uw bemoeienissen en voor al uw zorg en voor al uw bewaring te midden van alles. En nu bidden wij van u, Heere, och wil gij ook weer met ons verder trekken. En wil gij in het midden der gemeente uw plaats groot maken. En mogen we daartoe ook nog dienen, dat uw woord in het midden der gemeente uitgedragen wordt. Wil dan aan de morgen van deze dag nog nabij zijn en voorlichten met uw Heilige Geest. Straal in onze harten de kracht van uw woord uit. Geef dat het uitgedragen wordt naar de mening van uw Heilige Geest in een uren van voorbereiding voor het heilig avondmaal. Waar uw dis weer in het midden der gemeente zal aangericht staan, schenk ons daarin dan een week van voorbereiding en een acht geven op uw inzettingen. Och, dat er verootmoediging en verbrijzeling, vernedering voor uw aangezicht mogen zijn. Want die zich vernedert, die zal verhoogd worden. Hier, het is uw eigen woord, maar nu moet gij het ook zelf waarmaken. En waar gij die God des verbonds zijt, die nooit laat varen het werk uwer handen, mogen we zo ook de gemeente aan u voordragen, jong en oud, alle tezamen, zoals wij hier zitten en zoals wij onder uw woord verkeren. Leg toch een diepe eerbied en een heilige achting voor uw getuigenis in het hart. Geef dat wij ontzetten om uw woord waarlijk te horen, en dat er een bede oprijst. Open gij ons verstand en open gij onze mond. O Heere, wil gij zo zelf de eerste zijn en ook de laatste blijven. En zo maken deze dienst tot een dienst waarin gij zelf aan het woord mag zijn. Wil zo alles wegnemen wat hinderlijk is, waar de duivel het altijd erop toelegt om onze aandacht te verstrooien, om ons af te trekken van uw woord, om ons in de war te brengen, om allerlei hindernissen in de weg te werpen, of ook het zo te maken dat de mens denkt het gaat wel en dat hij met ijdele inbeeldingen zich voortbeweegt door het leven. O Heere, wij bidden u, maak ons eerlijk voor uw aangezicht. Breek alles af wat hoog is en waarin de mens eigen gerechtigheid opheft. Wil gij genadig plaats maken voor uzelf, voor dat gezegende middelaarswerk. Ontdek daartoe aan zonde en schuld. Wij brengen voor uw aangezicht onze afdwalingen, onze zonden. Hoe zullen wij ze opsommen en tellen, want ze zijn vele. Och, doe verzoening daarover in het bloed van uw lieve Zoon. En wil om zijnent willen met uw geest onweerstaanbaar werken tot bekering. Voor het eerst, maar ook in de voortgang in een dagelijkse bekering. Wij dragen onze zieken op aan uw genade troon. Heere, ook de mare des doods is in de weken dat wij van elkander waren door de gemeente gegaan. Wil gij zijn met de bedroefden en met de rouwenden. Wij bidden u voor de zieken hier verpleegd in de gemeente of ook elders in het ziekenhuis. Wees hen nabij, wij bidden voor hen, dat zij in deze weg u ontmoeten mogen en uw woord mogen zoeken, opdat dat hen wijs maken tot zaligheid en ook in stille onderworpenheid brengen voor uw aangezicht. Wil gij nog genadigde middelen zegenen tot herstel? Wij bidden u voor de dienst van uw goddelijk woord, niet alleen hier, maar ook elders in de gemeente, als ook overal waar uw dienstknechten uw woord hebben uit te dragen. Wil zo uw koninklijke heerlijkheid en uw opstandingskracht openbaar maken in deze wereld, vol verdwazing en ellende. Laat uw naam groot zijn in Israël. Uw kerk, dat zij gebouwd worden, dat zij gevoed en gezegend worden. Hoor ons zo genadig, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving onze zonden naar de rijkdom uw ontferming. Alleen om die zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die dood is geweest, maar die leeft tot in alle eeuwigheid, die alle gerechtigheid volbracht heeft, die alles aan het licht heeft gebracht wat leven is, en de dood verslond tot overwinning, en die leeft en leven geeft, en in wiens leven alleen het leven van uw kerk ligt gewaarborgd. Hoor ons om zijnent willen uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen als eerste schriftlezing Psalm 51 en daarvan de versen 11 tot en met 21. Psalm 51, vers 11 tot en met 21. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varen offeren op uw altaar. Hier eindigt de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het evangelie naar Johannes, het 21ste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Zij antwoordde hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153, en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de lezing der Heilige Schrift. Ons tekstwoord vindt u in de verzen 5, 6 en 9 van dit voorgelezen schriftgedeelte. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordde hem, nee. Hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. De versen 5, 6 en 9 van het 21ste hoofdstuk van Johannes. Nu worden eerst uw gaven ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Zingen wij nu van Psalm 31, de versen 15, 16 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij dit leven ver boven beden en wensen reeds vrocht voor het oog der mensen. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen gebergd het in het licht van het goddelijk aangezicht, en zij geen leed van trotse vrezen, een hut waarin zij het woelen de twist der tong niet voelen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade, hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. De versen 15, 16 en 17 van Psalm 31. Gemeente, wij treffen hier een zevental discipelen aan onder leiding van Simon Petrus. En zij hebben het oude handwerk weer ter hand genomen. Er is veel geschied. Het zijn bijzondere dagen geweest, nietwaar? Ze zijn pas teruggekeerd in Galilea vanuit Jeruzalem, waar die grote gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die hart en zinnen hebben vervuld. De Heere, de vorst van het leven, was hen verschenen in de avond van die grootste aller dagen. Hij had in het midden gestaan en gezegd: vrede zij u lieden. Was binnengekomen door gesloten deuren. En Simon Petrus heeft een bijzondere herinnering aan die dag. Zodat van mond tot mond het gegaan is, hij is van Simon gezien. We treffen hier ook Thomas aan. Ieder heeft zo zijn eigen ervaringen en belevenissen. Dat geldt ook hier. Thomas heeft donkere dagen doorworsteld. Vanwege zijn eigenwillig rondzwerven en rondtobben. In ongeloof en onder de aanvechting. Och, hij heeft het alleen maar aan de liefde en de trouw van de opgestane levensvorst te danken. En dat hij nog is die hij is. Maar het is ook weer zo dat ook al de anderen geen roem hebben in zichzelf, maar alleen maar kunnen roemen in den opgestaan. Want hij is de enige stof van hun verblijden. Het zijn opstandingskinderen die we hier ontmoeten aan de zee van Tiberias. Opstandingskinderen die leven uit de opstanding van Christus, van de vorst van Pasen. En daarom zijn ze gered uit de donkerste nacht van hun leven. En hun enige verwachting is die vorst des levens. Dat hij leeft, die wetenschap kan toch niemand en niets uit hun geheugen wissen. Want ze hebben het licht van het leven aanschouwd. Het leven met een hoofdletter. Dat leven dat opgegaan is in de nacht van hun zonde, van hun schuld, van hun omkomen, van hun wanhoop, van dood en verderf. En zijn leven is hun troost geworden, is hun leven geworden. Dat vrede zij u lieden, is met kracht met hem meegegaan. Nu hebben zij zijn bevel gehoorzaamd, ze zijn teruggekeerd naar Galilea. En zij hebben zijn belofte geloofd, al daar zult gij mij zien. In het licht van dat alles doet het toch wel een beetje prozaïsch aan, als we nu zo lezen dat Petrus zegt tegen de andere: ik ga vissen. En dat de andere dat ook met hem eens zijn en zeggen: ja, wij gaan met je mee. Daar gaan ze de zee op, de zee van Galilea. Wij zouden eigenlijk denken, dit waren nu toch opstandingskinderen die we aan zullen treffen in geestelijke contemplatie. Die zullen met elkaar spreken over het verlangen van hun hart. Ja, zo redeneert het vrome vlees wel. En dat heeft ook nog gauw kritiek te oefenen, terwijl ze zelf niet weten hoe vleeselijk ze zijn. Maar het is zo gesteld, en met Gods kinderen, ze zijn vlees en bloed en ze moeten door het leven heen. Wie zal het anders stellen, als hij geen brood heeft en geen vis en hij heeft honger. En hij weet niet waar hij het vandaan moet krijgen. Petrus zegt: ik ga vissen. En de andere discipelen zeggen hetzelfde: we gaan met je mee. Maar bovendien komt daar ook dit nog bij. Dat we ook nuchter hebben te zijn, gemeente, en te staan in de wereld waarin wij leven. En zo staan we in 's werelds en 's levens strijd en mogen ons aan het aardse niet onttrekken. Het is natuurlijk wel de vraag hoe we met deze dingen bezig zijn, in den Heere of niet. En ook als ik het zo lees, dan lees ik zoals het hier staat, dat Petrus eenvoudig in beslag genomen wordt in dit ogenblik door de zorgen en bezigheden van het leven. Hij moet wat hebben te eten. Weet u wat daarom het grote wonder is? Als we waarlijk onszelf kennen en onszelf wel eens in de spiegel zien, ook in de spiegel van het woord, dan leren we zeggen, och, we zijn geen haar beter en we maken het ook nooit beter. Maar weet u wat het grote is? Dat de Heere in dat leven inkomt. En dat Hij zijn beloften komt te vervullen. Hij zou zich thans hier in Galilea na de nacht van vruchteloos arbeiden door die 7 jongeren openbaren. Aan hen juist openbaren, in hun tobberijen en in hun worstelingen. En dan zal hij hen onderwijzen aangaande zijn gezegend werk, hoe zij onder zijn bediening alleen leven kunnen. Daar is ook weer een voorzienige leiding Gods. De Heere laat ons vastlopen met het onze, in ons werk, ook met al onze belevenissen. Want op een gegeven ogenblik hebben we den Heere gezien. Pasen is het geworden. En de volgende dag of een week later zijn we bezig met tobben en zwoegen om een visje te vangen. Want we hebben honger. Maar dat nu de Heere zijn zwoegende en slavende discipelen niet vergeet. En dat hij daar op zijn post is, dat is het grote wonder. Daar leeft de kerk van. Enkel en alleen daarvan. In Jeruzalem had de Heere bevestiging gegeven van zijn opstanding en dat hij leefde. Maar nu kwam hij te onderwijzen hoe vruchtbaar geleefd en gearbeid kon worden. Hoe zijn kerk nu werkelijk er doorheen komt. Niet in eigen kracht en met eigen wijsheid. Maar alleen onder die getrouwe bediening van die verheerlijkte levensvorst. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En die kracht des Heren wordt dan in zwakheid volbracht. En zij leven alleen maar uit zegenende handen van Emmanuel. Zo heeft de Heere zijn discipelen willen onderwijzen, opdat zij straks als de Pinkstergeest uitgestort wordt, ook toebereid zouden zijn tot dat machtige werk om vissers van mensen te zijn. Reeds eerder heeft de Heere dat onderwijs op de zee van Galilea ook gegeven. Dat was dat ogenblik dat Petrus uitgeroepen heeft, gaat uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar nu, de Heere geeft herhalingsonderwijs, komt hij weer terug om nog eens dat werk te verklaren. Hoe zal nu de kerk in het midden deze wereld haar weg vervolgen, gezegend worden en ten zegen zijn? Alleen wanneer zij onder de bediening van haar verheerlijkte koning werken mag. Maar ook zit hier lering in voor de kerk van alle eeuwen. Aangaande het leven in het strijdperk van dit leven. Hier wordt ons ook onderwijs gegeven ten opzichte van het leven in het algemeen. En daarom hebben we ook deze tekst gekozen ter voorbereiding voor het heilig avondmaal gemeente. Wij willen dan het een en ander juist met het oog daarop nagaan vanmorgen. Let eerst op die discipelen, hoe zij de hele nacht gezwoegd hebben zonder iets te vangen. Toch was het zo dat de omstandigheden gunstig waren. De nacht was juist de geschikte tijd. Want overdag dreef de brandende zon de vis naar de diepte. Petrus is een ervaren visser. Hij wist er alles van af. En ook de andere discipelen zijn er niet vreemd aan. In ieder geval de zonen van Zebedeus niet. Jacobus en Johannes. Dus alle omstandigheden zijn even gunstig. En toch hebben ze geen visje in het net. We kunnen zo begrijpen hoe teleurstelling en moedeloosheid hen hebben aangegrepen. Juist na zo'n nacht van vruchteloos strijden, als dan de morgen gaat reizen, zien ze eigenlijk het licht niet. Maar is er alleen maar teleurstelling en vermoeidheid. Maar dat is nu juist de gelegenheid die de Heere waarneemt, opdat na de nacht van vruchteloos strijden, de morgen reist van juichen en verblijden. De redding is nabij. Nee, de redder, en dat is meer. De vorst des levens, in opstandingskracht, staat aan de oever van hun zee. Hij zal zijn zegen schenken, en daaruit zullen ze gezegend zijn. Zo krijgen de jongeren een les, en zo geeft de Heere een les aan de hele kerk. Voor hun hele leven. Toen daar Jezus op de oever van de zee zich vertoonde, herkenden de discipelen hem niet terstond. Hij spreekt hen met een gemeenzame taal aan. Kinderkens, vrienden zouden wij zeggen, maar in zijn mond heeft het toch ook weer anders geklonken. Het lag toch ook weer anders in zijn liefhebbend middelaarshart. Want de liefde spreekt erdoor. Kinderkens, heb je niet enige toespijs? Och, zij kende hem niet direct. Maar hij kende hen wel. Hij wist wie daar aan het tobben waren. Hij heeft ze gezien. In de moeite en in de inspanning en het al die nood en dat zuchten en worstelen en tobben en praten met elkaar. En nu vraagt hij met opzet naar toespijs. Naar vis. Dat was de toespijs. Opdat juist zij op hun lege handen zouden gewezen worden. En des te meer beschaamd zouden staan en moeten zeggen: we hebben niets. En toen sprak die vreemdeling daar dat machthebbende woord: werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En dan is het zo wonderlijk, tenminste dat vind ik aangrijpend wonderlijk, dat die geoefende visser Petrus en de anderen geen woord terug hebben, maar zomaar meteen dat net aan de rechterzijde uitwerpen. Terwijl ze toch naar recht, naar vissersrecht, naar kennersrecht hadden kunnen zeggen: wat moet die vreemdeling? Wij weten toch wel hoe wij vissen moeten. We hebben het van jongs af geleerd. Maar zonder enige tegenspraak. O, wat heeft dat woord uit de mond van Christus een macht. ook zelfs wanneer een mens nog niet weet uit wiens mond dat woord klinkt. Maar zijn woord is met gezag en met macht, grijpt aan en doet het net uitgeworpen worden aan de rechterzijde. Zij waren dus eenvoudig overwonnen door het machtwoord, anders kan het niet. En toen was er een overvloedige vangst. Allereerst wordt ons hier wel verkondigd, gemeente, dat als de Heere zijn woord laat uitgaan, als hij dat net laat uitwerpen, het evangelie net, dat er dan ook vissen zijn. De Heere doet het één, zowel als het ander. Denkt u dat als hij zijn kerk de opdracht gegeven heeft, gaat heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden de inzettingen Gods, denkt u dat er dan geen mensen zijn die in dat net van het evangelie gevangen zullen worden? De Heere laat zijn parels niet voor de zwijnen werpen. Waar zijn woord naar zijn voorzienige leiding uitgaat, het evangelie gepredikt wordt, daar zullen ook wonderen openbaar worden. In bekering van zondaren, in het tevoorschijn gebracht worden van de kerk, aan plaatsen waarvoor die tijd nooit een kerk zichtbaar werd. Wat zijn we daarbij ook bepaald in deze weken? Dat de Heere naar zijn welbehagen werkt, zo heel anders dan dat wij dat kunnen berekenen. Ja, we hebben wel gedacht, laat ons toch wakende zijn, kerk in Nederland. Want de kandelaar kan ook van zijn plaats weggenomen worden en onder een ander volk gaan stralen dat zijn vruchten voort zal brengen. O, wat wordt dat werk rijk en wat krijgen we een ander zicht op als we bij het licht van het woord het krijgen te zien. Ik had een gesprek met een zendingsarbeider. En de eerste tijd was het moeilijk om te werken daar waar God haar gezet had. Maar zo eerlijk kwam het eruit hoe ze met zichzelf bezig was en daar gebrek vond bij die Afrikaan en daar gebrek. En wat was het allemaal? Was het maar niet schijn? Zonder wezen, enzovoort, enzovoort, totdat ze zelf de arme, de ledige en de veroordeelde werd. En toen ontdekte dat de Heere zijn werk voortzet naar zijn welbehagen. Toen kwamen er ineens mogelijkheden en uitzichten en verwachtingen, dat de Heere nu daar waar hij zijn woord brengt ook zijn kerk bouwt en vergadert. En dat hij wel weet het in de diepte ook te leggen tot bekering en tot verheerlijking van zijn genade. Het is maar hoe we het zicht op krijgen. Van de hoogte vandaan of uit de diepte. Uit de diepte krijgen we zicht op het werk des konings. Zo leert de Heer het hier ook, gemeente, in deze geschiedenis. Die jongeren die moesten daar met lege handen staan, niets hebben, niets waarmee zij zich onderhouden en voeden konden, al hun werk te vergeefs, opdat zij uit de bediening van de Heere Jezus, de levensvorst van Pasen, leven zouden. Hebt u nu iets om maaltijd te houden? Hebt u enige toespijs? Deze vraag wordt ook vandaag gesteld en zal telkens weer in de week voor ons liggend klinken. Kinderkens, hebt gij iets? om maaltijd te houden. We leven in een tijd dat er velen zijn die zich afkeren van het evangelie. En anderen die nog wel met de vlag van het evangelie voortreizen. Maar die dan rijk en verrijkt zijn in zichzelf. Ze hebben altijd overvloed van eten. De beloften zijn er en de verzoening in Christus is er. En het kruis op Golgotha is toch opgericht. De verzoening is bereid. Het geloof is er altijd wanneer ze het willen hebben. Maar ze weten niet dat ze arm zijn en ellendig en jammerlijk en naakt. Ze weten niet wat God vraagt van een mens. Ze hebben geen kennis van zijn heilige geboden. En blijkbaar ook niet van hun eigen hart. Want dan zouden ze wel schrikken. Geliefden, als wij zo gemakkelijk er doorheen komen. En het ligt altijd weer voor het grijpen en het is er altijd. En u hebt nog nooit ontdekt de vijandschap van je hart. Tegen het kruis van Christus. Want dat betekent ook dat het kruis op onze levensweg geplaatst wordt. En dat wij aan het kruis geslagen worden met onze gerechtigheid. Met onze godsdienst. Met onze bekeringen. En zoveel meer waar wij iets van maken. Waar wij een ladder van maken om uit de put zelf op te kruipen naar boven. En zo de hemel trachten te bereiken. Als nooit onze kleren uitgeschud zijn. Van het stof van onze ongerechtigheid zijn bevrijd. En van onze eigen gerechtigheid. Dan zijn wij vreemdeling aan ons eigen hart. En vreemdeling aan de genade van de Heer Jezus Christus. Jezus, die grote leraar. Die gaat zo eerlijk met ons om. En daarom ontdekt hij allereerst aan onze dodelijke armoede en verlorenheid. Wie rijk en verrijkt naar de dis komt. Wie wat heeft, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Weet ge, de Heere die trekt tot zich. Die de Vader door de geest der uitbranding tot hem drijft. De Vader en de Zoon werken tezamen in de Heilige Geest. En zo komt bij de Heer Jezus een arm en hulpbehoevend volk. Maar dat op de naam van de Heere hoopt. Een volk dat met lege handen daar staat. En met een leeg hart, leeg aan goede werken, leeg wat betreft geloof, wat betreft verdiensten, wat betreft leven. Maar die zo tot die Christus geleid wordt en oog voor hem krijgt, die ontdekt één ding, hij is het leven. In hem is het alleen. Hij en nog eens hij. De gerechtigheid waarin ik alleen voor God bestaan kan, is in hem. En de zaligheid waardoor ik waarlijk verheugd kan worden, is alleen in hem. En daarom kan ik nooit buiten hem iets zijn. O, wat zullen allen die nu zo die levensvorst in hun leven ontmoeten. Deze week doen. Wat zullen ze doen? Als er gevraagd wordt. Hebt u enige toespijs? Hebt u iets voor de maaltijd? Wat zult u doen? Die uw leven buiten uzelf in die Christus leerde kennen. Zult u dan zelf wat voor de dag zoeken te halen? Nee, ga niet zoeken in uzelf. Maar zeg het de Heere, en het is de waarheid, we hebben niets. Nee, arm, beleid uw misdaden, uw liefdeloosheid, uw tegenvallen van uzelf in die maanden en weken die weer voorbij gegaan zijn, waarbij alle goede voornemens eenvoudig weggeteerd zijn in de tegenwoordigheid van de heiligheid en de gerechtigheid en de majesteit Gods. Buig aan zijn voeten met de bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan komt van zijn lippen dat machtwoord, werp het net uit aan de rechterzijde van uw levensschip. En gij zult vinden, aan de rechterzijde van uw levensschip, dat is de genadezijde, gemeente. Ik mag dit wel symbolisch verklaren, want het woord geeft daar zelf aanleiding toe. Ik denk aan de verschijning van de engel in de tempel, toen Zacharias daar het offer bracht. Die engel die dus de geboorte van Johannes de Doper aankondigde. Daarvan lees ik dat hij stond aan de rechterzijde van het altaar. Dat is de zuidzijde. En dat is dus de genadezijde. De noordzijde, de donkere zijde, is de zijde van het oordeel en van het gericht. Maar de zuidzijde, ik ga dat nu allemaal uitleggen. U moet zelf maar eens een tekening van de tabernakel maken. Dan zult u merken dat inderdaad de rechterzijde van het reukofferaltaar de zuidzijde was. Wel nu, dat is de genadezijde. De zijde van het licht. Bovendien is de rechterhand ook altijd het symbool van de macht. Uw rechterhand, o Heere, is verheerlijkt geworden in macht. En uw rechterhand heeft de vijand verbroken. Zo is de rechterzijde dus het symbool van genade en van macht. Van de almachtige genade Gods in Christus Jezus. In die kracht waarin hij de dood heeft overwonnen, opgestaan is uit het graf. Dat is hetzelfde als wat ik lees in onze catechismus. Omdat God dat doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een genadig getrouw vader. Zie, dat is het. Die rechterzijde is dus de zijde van de genade door het recht in de almacht Gods in Christus. En o, wat kunnen nu Gods kinderen druk zijn met aan de linkerzijde al door maar het net uit te werpen. Aan de linkerzijde. Dan worden we afgetrokken van dat werk van Christus. Van zijn kruis en van zijn verdiensten en van zijn opstandingsleven. Dan verliezen we hem uit het oog die geworden is tot rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Maar we vangen buiten hem niets, totaal niets. En toch sloven we maar de nacht door en zijn we maar bezig met dit en met dat. Aan onze eigen zijde, in onze eigen gangen. De een zoekt het hierin en de ander zoekt het daarin. Want we moeten toch wat hebben. Wat hebben, ja, buiten hem om dan. O, dat we het leren mogen. Bij vernieuwing. Alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus in waarheid lief gekregen hebben. Dat we het leren mogen om toch aan de rechterzijde van het schip, van ons levensschip, het net uit te werpen. En wat is dat dan? Kort gezegd is het dit. Niets meer te weten en te hebben van onszelf. Niet meer te weten van goede werken of geloof of van liefde. Nog te vragen aan enige voorwaarde. Naar enige voorwaarde in onszelf. Maar eenvoudig het net te laten zinken. In de wateren van vrije genade. Van het soevereine werk Gods. Van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die allen ieder voor zich hun aandeel hebben in de zaligheid der kerk. Dat is in de Heilige Geest alleen maar het van God te verwachten. Van God drie enig. Dat is te smeken om die geest arm, niets dan arm in mezelf. Opdat hij die geest mij in die waarheid inleidt. Opdat wij zien op het welbehagen Gods. Op die God die dat, die weggebaand heeft van den hemel tot de aarde. Dat wij zien op die algenoegzaamheid van Jezus Christus. Zijn werk, zijn kruis, zijn sterven, zijn lijden. Dat wij ons vasthechten omdat we eenvoudig niets anders hebben als een Jacob. Aan de geest, biddende om die geest, die belofte dat hij in de waarheid lijden zal. En die geschonken is om alles uit Christus te nemen. En het uw ziel te verkondigen. Ziet, en daar vinden we alles nu. Als een geschenk, als een zegening, als een enkele gave. Zodat zelfs ook de toespijs niet ontbreekt. Het verslagen hart, de gebroken geest. Die God niet zal verachten. Ze zijn er. Maar nu niet vooraf. Als een voorwaarde. Opdat we daarmede zouden kunnen aankomen. Maar nu als een vrucht. Uit dat eeuwige werk Gods. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen. De werken zijn er handen. Werpt u net aan de rechterzijde. Broeders, zusters, broertjes, zusjes van Petrus, Jacobus, Johannes, Thomas en die anderen. Wat klinkt in die vraag een tere liefde? Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Hoe bewogen was de Heere Jezus met de zijne? Hoe brandde zijn hart in liefde voor hen. Maar hij liet ze komen in deze moeite en tot deze leegte. Opdat hij ze zo zou kunnen vervullen met zijn opstandingsleven. Hij stelde de vraag terwijl ze hem nog niet kenden. En terwijl ze hem niet kenden antwoordden zij met nee. Het zou kunnen zijn dat er ook zo in ons midden zijn gemeente die niet durven te zeggen, laat me het zo zeggen, ik ken hem, ik ben zijn deel en hij is de mijne. Maar u topt en u topt en u worstelt. En u werkt en topt de ganse nacht door en hebt niets. En u is het weer voorbereiding voor het heilige avondmaal. Maar het is als, is dat leven nog verder van u afgeëbt dan ooit tevoren. En aan de andere kant, of is het niet zo? Wie mij niet belijden zal voor de mensen, die zal ik niet belijden voor mijn hemelse Vader. Ja, en wat nu? En toch? Maar hoe dan? Bedrieg ik me dan niet Ik ken de Heere Jezus niet als mijn zaligmaker. Ik voel wel iets als ik onder het woord zit. En besef wel iets, maar o, wat zou ik mij durven aanmatigen? En zo moet u antwoorden, nee, ik heb niets. Ik heb niets. Nee, Heere. En zomaar aangetopt. En de vrees kan u bevangen dat als u zou aangaan en toch hebt u geen rust van. Als u zou aangaan dat u een oordeel u zou eten en drinken. Weet u wat u nou aldoor doet? Aldoor maar het net aan de linkerzijde van het schip werpen. En maar proberen om vis te vangen. Opdat u wat toespijs zult hebben. Opdat u zelf zo een maaltijd zult kunnen maken. Een gebroken hart, een verslagen geest wilt u ophalen. U wilt wat gerechtigheid hebben. U wilt misschien een tekst, een woord, een vers hebben. Opdat de weg gebaand zal zijn tot de dis. En zo blijft u het net uitwerpen aan de linkerzijde van het schip. En hoe langer u slooft, hoe armer u wordt. Petrus was een ervaren visser. En we kunnen ervaren zijn in het praten. En wijs zijn in het bespreken van de weg. Maar we halen niets op dan modder aan de linkerzijde van het schip. Maar is er nu een volk, zijn er nu mensen. Hier onder ons en in de gemeente. Die het eerlijk moeten zeggen. Nee, ik heb niets. Och, laat dan af. Van dat werpen van het net aan de linkerzijde. En luister eens. Laat ons eens horen naar het machtwoord des Heeren. Dat het beslag leggen op uw hart. Werp het net aan de rechterzijde uit. Aan Gods zijde. Al kent ge de Heere niet, in alle klaarheid en rijkdom voor uw eigen besef, hij kent u wel in uw sloven. Geef dan acht op zijn woord, zoals de discipelen dat deden, ook al wisten ze niet dat het de Heere was. Dat machtwoord legde beslag op hen en daaronder bogen ze. Weet u wat het dan is, in uw omstandigheid, om het net uit te werpen aan de rechterzijde, laat ons het eens wat nagaan. Dat is, dat u afziet van alle gerechtigheid aan uw kant. En dat u niet zoekt naar dit of dat om wat mee te brengen. Dat u niets bent dan een arm, zielig schepsel. Dat onwetend en onkundig is in zere wegen. En hulpeloos staat. Maar u kunt die plaats voor het aangezicht Gods niet verlaten. Al zou u geslagen worden. Heere, help mij. Daar kunt u niet van weg. Met de wereld kunt u niet meer mee. Laat het net eens zinken aan de rechterzijde. Overweeg eens. Wat het hem gekost heeft. En welke liefde hij daarin betoond heeft. Om af te dalen. Hoe hij hier geworsteld heeft en gezwoegd heeft. Tot de vloekdood toe. En voor wie? Niet voor rechtvaardigen. Niet voor wijzen, niet voor grote christenen, niet voor christelijke mensen, maar voor zondaar. Om goddelozen te rechtvaardigen, te redden van een eeuwig verderf. Om blinden de ogen te geven en lammen te doen lopen. Omdat de bedroefde verheugd zouden worden in hem en om hem. Overweeg eens hoe God zijn uitverkiezing juist bevestigt daarin dat hij arm maakt, ledig, dat we niets meer hebben dan zonde en schuld en een verkeerd en stenen hart. Waar we geen raad mee weten dan wel verstaan. Dat God juist daarin zijn uitverkiezing bevestigt dat hij hetgeen niets is, heeft verkoren, opdat hetgeen iets is, beschaamd zou worden. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Zie op hem die zich voor goddelozen in het gericht gesteld heeft. Zie op hem die daar opgestaan zijnde dezelfde blijkt te zijn als toen hij door het land ging, genezend, zoekend het verlorene, ook na zijn opstanding en ook na zijn hemelvaart, is hij dezelfde met het eeuwig beminnend middelaarshart. Zie op die geest die nu alles schenken wil en kan, die alles wil uitdelen wat Christus verworven heeft, ook het verbroken hart, ook het geloof, ook de verslagen geest, die wij onszelf niet kunnen verwerven. Ook heiligheid en nieuwheid van leven, om in zijn vrees te wandelen. Zie hoe God in Christus alles gereed heeft gelegd. En hoe dat alles weggeschonken wordt aan ellendigen die doornen in zichzelf zijn. Maar in het midden van die doornen rijst Christus op. De één uit duizend. De roos van Sharon. Dat is nu het net te laten zinken aan de rechterzijde van het schip. Overwegen wat hij gedaan heeft. Het is ook de belofte der Heere voorleggen, die in zijn woord zelf heeft gegeven. Want de Heere wil aangegrepen worden is een deugdekreet. Heer, het is uw eigen woord, het is uw eigen getuigenis. Ge hebt geen lust in de dood des zondaars, maar daarin dat hij zich bekeert en leven, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. De doden, hebt u toch gezegd, zullen horen de stem van de Zoon Gods. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heer, het is uw eigen woord. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Heer, het is toch een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En zo u wegwerpend beveel u den Heere aan, zoals die hoofdman van Capernaum. Spreek maar een woord. Ik ben niet waard dat gij onder mijn dak inkomt. En die blinde Bartimeus, gij zoon Davids, ontferm u mij. Is hij het niet waard om er eens een paar uur voor wakker te liggen? De Canaanese vrouw hield aan. Ook de hondekens, Heer. Ook daar was nog een kruimel. De bloedvloeiende vrouw brak door alles heen. Ook al kreeg ze een duw en een schop. Ze moest de zoom van Jezus kleed aanraken. Ziet, het is de almacht en de vrijmacht van de Heere te erkennen. Heere, u zijt almachtig, u zijt ook vrij van mij. Maar ik kan u niet loslaten, tenzij dat gij mij zegent. In de vunzige, donkere kelder moeten we met ontstoken ogen naar buiten kijken, want daar is alleen licht en hier is het donker en ellendig. O Heere, gij zijt. Zie, dat is nu het net aan de rechterzijde. Probeer het eens. Probeer het eens. deze dagen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaad, deelgenoot. Wat zal het dan een eeuwige beschaming zijn voor allen die zonder Christus in onbekeerlijkheid aan al dit heil en aan al deze zaligheid voorbij gaan. Want niet alleen de wet zal u veroordelen, maar ook het evangelie van vrije genade zal u veroordelen en verdoemen, omdat u het bloed van Jezus Christus onrein geacht hebt. En wat gebeurt er nu? De Heere Jezus nodigt zijn discipelen. En dan zien ze daar een kolenvuur en vis daarop en brood daarbij. Het is alles gereed. Zij mochten vangen. Zij mochten veel vis ophalen, 153. Maar niet om het de Heere toe te brengen. O nee, want bij hem is de volheid en de overvloed en de maaltijd is al bereid. Zij hoeven niets meer klaar te maken. Het is er. Het vuur, de vis, het brood. De tekenen zouden we mogen zeggen die spreken van het vuur van Gods toorn en het vlees dat verteert en het brood dat voedt. Zo bereidt de Heere zijn maaltijd. Aan zijn dis ook, bij gebroken brood en vergoten wijn. En dan, o geliefden, dan is het net als bij de discipelen. Ze stoten elkander aan. Johannes was het eerst die het zag. Het is de Heer, het is de Heer. En die blik van zijn oog, die ons hem doet erkennen, vergeten we nooit, nooit meer aan. Zingen we van Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. 8e vers van Psalm 118. zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Heere getrouwe God, het heeft u behaagd om vanmorgen uw woord te laten uitdragen en ook sterkte daartoe te geven. Het heeft u behaagd om de gemeente onder dat woord te doen verkeren, opdat ze dat woord horen zou en ter harte nemen en ermede tot zichzelf zou inkeren. Schenk dan zo de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest als wij uit dit gebouw weer gaan naar huis en wil geven dat uw woord ons vergezelt, dat wij in de binnenkamer voor uw aangezicht de dingen overleggen en overwegen of het niet de tijd zou zijn naar onze staat en toestand om het net uit te werpen aan de rechterzijde van ons levensschip. Mogelijk hebben we het altijd nog maar alleen aan de linkerzijde uitgeworpen en leven we van ons eigen werk en van ons eigen vermaak, van onze eigen wijsheid. En we hebben ons gevoed met hetgeen toch geen echt voedsel is tot in eeuwigheid. Mogelijk zijn we vastgelopen met het een en ander en tobben we nu voort en vragen om licht en gezicht. Heer, dat uit de luiheid en de vatsigheid we opgeschrikt en opgejaagd worden, grijp ze in de kraag, opdat ze geschokt voor u in het stof buigen en het dan maar vragen, Heer, leer mij aan de rechterzijde het net uit te werpen. Heere, wij bidden u, zegen ons in de voorbereiding en de toebereiding tot uw dis, dat we in waarheid zo erheen leven en ermee werkzaam zijn, en dat uw genade alleen mag verheerlijkt worden, dat het lam gegeten worden met bittere saus, ten teken van het bitter lijden en van het bittere der zonde, maar ook met de ongezuurde koeken van oprechtheid en waarheid. Heere, wil gij met ons zijn op deze dag verder. Zegen de gemeente, geef haar trouw in het zich voegen onder uw woord. Wil gij zegen schenken in de bediening ervan. Ook vanavond, wij bidden u voor de hele gemeente en al het werk in haar midden en op de scholen, waar het zaad van het evangelie ook wordt uitgestrooid. Geef zegen in de ambtelijke dienst in het midden der gemeente en in de arbeid in de bediening. Wij bidden u voor land en volk en voor ons vorstenhuis. Gij hebt grote dingen weer gedaan. We hebben met onze vorstin haar jaardag mogen vieren. Waak over haar en haar gezin. En wil gij genadig haar nog bewaren en sparen ook in dit nieuwe levensjaar, opdat zij haar werk als vorstin ook in het vervullen van haar hoog ambt mag volbrengen. Heere, als wij ons opmaken om te gedenken hoe gij 25 jaar geleden ons de vrijheid schonk als volk, geef dat we waarlijk terugdenken, dat we ons bezinnen op hetgeen er in die 25 jaar geweest is en wat wij ermee gedaan hebben. En denk aan de offers die gebracht zijn, hoe duur die vrijheid betaald is. O Heere, Geef ons waarachtig tot onszelf ermede in te keren. Wil ons zo samenbrengen morgenavond tot een ogenblik van bezinning. Heren, wij bidden u, wil bewaren in allerlei wegen voor de zonde. Ook in deze dagen die voor ons liggen. Wij bidden u, wees met uw volk Israël. Wil gij ook daar werken in deze verdrukking en benauwenis, opdat het uw stem, uw woord mocht horen. Wij bidden u voor de zending, voor alle die arbeiden in de zending. Geef hen wijsheid en licht en kracht en moed om voor te gaan en te zien op u en van u te verwachten. En wil zo uw kerk bouwen en uitbreiden, uw naam verheerlijken. Wij vragen het alles van u, Heere. Hoor en verhoor ons nog naar de rijkdom uw ontferming. Om Christus uw zoons wil alleen. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. En wat daar verder volgt. Derde vers van Psalm 145. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.